Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, als het aan Donald Trump ligt, moeten Europeanen maar eens stoppen met het dwarsbomen van grote Amerikaanse techbedrijven. Daarmee is de grote afhankelijkheid van big tech die wij persoonlijk, maar ook bedrijven en overheden hebben, inzet van een geopolitiek steekspel op het allerhoogste niveau. De Europese Unie liep altijd voorop in het reguleren van big tech. Maar kan Brussel de rug recht houden nu de druk op Europese wetgeving groeit? Ik ben Annette van Soest en vandaag is bij mij te gast in het café Marietje Schaken, techbeleidsexpert verbonden aan de Universiteit van Stanford, voormalig D66-Europarlementariër en schrijver van het boek De Tech Coup, hoe tech is gaan regeren en we de macht weer terugwinnen. Marietje, welkom.
Ja, dankjewel.
Jij houdt je al jaren bezig met dit onderwerp, eerst als Europarlementariër, toen als internationaal beleidsadviseur in de Verenigde Staten. Wat is op dit moment hetgeen wat jou het meest zorgen baart?
Dat er te weinig wordt gedaan door Europese politici om onze gigantische afhankelijkheid van met name Amerikaanse technologie aan te pakken. Dus inderdaad, hè, je schetst het in je inleiding, er worden steeds minder regels gehandhaafd, er is druk op vanuit Amerika, er wordt een heel pakket aan simplificatie van regels voorgesteld. En ondertussen bouwen we niet hard genoeg aan Europese alternatieven en kan Trump zomaar de indruk krijgen dat als hij blaft, Europa wel inwint. En dat is gewoon het verkeerde signaal op het verkeerde moment.
We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over dat pakket aan afgezwakte maatregelen of regelgeving. Maar eerst nog even terug naar die politici die dus onvoldoende urgentie voelen blijkbaar. Wat is de grootste blinde vlek van beleidsmakers?
Nou, in Nederland is überhaupt technologie geen politiek thema vooralsnog. Dus dat is al bijzonder, want hè, voor Amerika is het een topprioriteit. Het is echt een instrument om meer macht over de wereld te krijgen, dominantie te realiseren, druk te kunnen uitoefenen. Dat zien we elke dag. Nou, in China staat het hoog op de agenda en in Brussel ook wel. Alleen, er wordt heel veel gesproken in termen van strategische perspectieven. We willen een Eurostack, we moeten strategic autonomy, we moeten digital sovereignty. Hè, allemaal doelen, meer soevereiniteit, minder afhankelijk, meer regie over onze technologie onder andere. Iedereen wil het wel, maar wat verandert er nou van dag tot dag? Dat mis ik heel erg. En ja, daar moet ook vanuit lidstaten zoals Nederland gewoon veel proactiever aan gewerkt worden. Doen wat je hier kan doen met een soort eensgezinde blik op de noodzaak om dit goed te doen. Aan tafel zitten en tot hele concrete punten overgaan. Bijvoorbeeld aanbestedingen. Het geld dat wij vanuit overheden zelf uitgeven aan technologie anders aanwenden. Stoppen met het subsidiëren van de bedrijven die nu Amerikaanse beurzen omhoog stuwen, die Trump essentiële steun in de rug geven. En tegelijkertijd waarmee wij onder druk gezet worden. Die cirkel moet gewoon gebroken worden.
Ja, nou is het wel opvallend dat bijvoorbeeld, je hebt het over overheden die zelf moeten kiezen voor alternatieven, niet-Amerikaanse alternatieven. Als dat gebeurt, dan wil dat nog niet zeggen dat daarmee alles goed gaat. In Nederland ontstond laatst onrust over de overname van een Nederlands cloudbedrijf, Solvinity, door een groot Amerikaans techbedrijf, Kyndryl. De overheid is een belangrijke klant van Solvinity. DigiD draait er onder andere op. En nou had de gemeente Amsterdam juist voor dit bedrijf gekozen omdat het minder afhankelijk wilde worden van Amerikaanse technologie. Dus ja, misschien allereerst de vraag, hoe zorgelijk is die overname?
Heel zorgelijk. Heel zorgelijk. En ja, je hebt een aantal aspecten waarmee de Amerikaanse overheid, maar ook politie en justitie, heel veel macht in handen hebben via technologiebedrijven. Dus laat ik het een beetje proberen te ontleden. Er zijn natuurlijk die techbedrijven die eigenlijk zelf hun politieke agenda helemaal op die van Trump hebben afgestemd. Dus denk aan een Elon Musk die gewoon het platform X gebruikt om verkiezingen in Duitsland richting nationalisten, extreemrechts, anti-Europese krachten te sturen. Nou, dat is een vrij helder voorbeeld. Maar je hebt ook de bedrijven wiens CEO's op het voorste bankje zitten bij de inauguratie en proberen op korte termijn voordeel te halen uit hele nauwe banden met Trump. Maar ook als bedrijven helemaal niet een uitgesproken steun aan Trump verlenen of misschien zelfs kritisch zijn achter gesloten deuren, dan is de president van de Verenigde Staten, of het nou Trump is of Biden of Obama of Bush, maakt niet uit, is heel machtig en kan door bijvoorbeeld sancties aan te nemen techbedrijven pushen in een bepaalde richting. En dat risico is natuurlijk onder leiding van Trump nu heel groot. Hij gebruikt graag zijn macht als president en heeft al talloze keren laten zien dat hij heel kritisch is op de EU. Handelsoorlogen wil beginnen, veiligheidsgaranties ter discussie wil stellen. En tech is een perfect instrument voor hem om te manipuleren, te duwen, te trekken. Dus die afhankelijkheid zou je moeten verminderen. Daarom
maar wat
is
zou
het, dus...
het in dit geval, hè? DigiD draait op de software van een bedrijf wat dus in Amerikaanse handen komt. Wat zou dat in het ergste geval kunnen betekenen?
Nou, dat als er sancties worden aangenomen tegen Europa, dat dan die dienst niet meer werkt bijvoorbeeld. Hè? Dat die ineens, net als wat we zagen bij het e-mailaccount van de president van het internationaal strafhof, gewoon niet meer beschikbaar is. Terwijl DigiD zo'n vitale dienst is voor ons in Nederland, dat dus een drama zou zijn. Maar het andere wat we hieruit kunnen leren is denk ik dat te weinig wordt gezorgd voor regie. Dus dat Amsterdam van Amerikaanse tech-afhankelijkheid af wil is ontzettend goed. Als Amsterdam dat doet, heeft het een voorbeeldfunctie binnen Nederland. Maar kennelijk is het dus toch niet duidelijk genoeg of niet daadkrachtig genoeg om er ook echt voor te zorgen dat zo'n verkoop niet zomaar doorgang kan vinden. Dat is natuurlijk gek. Dat lijkt toch alsof ook Amsterdamse politici daardoor overvallen werden.
Ja,
dat zie je ook aan de reacties in Nederland.
Zeg je dan eigenlijk, de overheid moet het beheer van data van burgers en andere kritieke taken niet meer uitbesteden aan private bedrijven?
Nee, ik denk dat je meer moet kijken naar de voorwaarden. Ik bedoel, het is niet voor de hand liggend en ook helemaal niet nodig om dat zelf te gaan doen. Ik bedoel, het gaat ook helemaal niet altijd goed. Maar je moet wel zorgen dat je niet ongemerkt en ongewild de grip verliest. En dat zien we nu voorbeeld na voorbeeld toch als een beeld opdoemen. We hebben net een vrij dramatische interventie van minister Karremans bij Nexperia gehad. Enorme escalatie van spanningen met China. Ja, je krijgt niet het idee dat dan de Nederlandse regering de regie heeft. Zo'n Solvinity voorbeeld hetzelfde. Het doel is prima. Je wil gewoon zorgen dat die essentiële diensten in Nederland worden beheerd. Om allerlei redenen natuurlijk. Ja, dan wil je niet ineens, zeg ik even tussen aanhalingstekens, want er waren blijkbaar wel allemaal tekenen dat dit kon gebeuren, maar toch ineens voor een soort situatie staan dat toch niet zo is. En dat de doelen die je politiek hebt afgesproken in een democratie niet gehaald worden doordat er allerlei ruimte is aan marktspelers, aan andere geopolitieke spelers die vaak veel strategischer hiermee omgaan. Ja. Dus dat een Chinese speler een Nederlands chipbedrijf heeft gekocht, geen verrassing. Dat Amerikanen zeer dominant zijn in cloud en nog veel meer schaal zouden willen hebben, geen verrassing. Dus we moeten ook gewoon als Europeanen breed niet naïef zijn over de machtsstrijd die hier speelt. De mate waarin grote andere blokken zoals China en Amerika willen gaan om hun situatie te optimaliseren vanuit dus mogelijkheden, machtsuitoefening en ook economische bloei daarvan.
Je zegt dat besef, dat is er in de Nederlandse politiek nog niet. Ik zag je laatst op een foto tijdens een diner georganiseerd door Emmanuel Macron. Leeft dat besef bij hem wel? En wat voor advies heb je hem gegeven?
Ja, het leeft bij hem absoluut. Dat blijkt eigenlijk alleen al uit het feit dat hij luistert naar allemaal mensen van allerlei verschillende achtergronden uit verschillende landen met verschillende expertises, maar wel allemaal met een focus op technologie. Dat doet hij al jaren. Dus deze groep mensen heeft hij in het leven geroepen. En wij zien hem zeker één keer per jaar voor een uitgebreid gesprek. Ik bedoel, dit diner duurde denk ik 3,5 à 4 uur. En dan luistert de president, hij gaat in discussie. Hij is echt nieuwsgierig en wil graag aspecten begrijpen die hij nog niet zelf weet of voor handen heeft. Dus ik vind dat een voorbeeld voor hoe politici dat zouden moeten doen. Alleen al dat luisteren is natuurlijk iets wat mooi is in plaats van alleen maar zenden. Maar wij hebben het ook gehad over dat het huidige momentum ook heel erg een kans is voor Europa. Kijk, we zitten in een, denk ik, heel ingewikkeld pakket met Amerika dat wegstapt uit de transatlantische verhouding. Nieuwe dreigingen, enorme zorgen over Oekraïne natuurlijk. Hè, zeker deze week weer urgent, omdat Amerika opnieuw verraad eigenlijk pleegt door met Russische punten naar voren te komen. We kunnen niet rekenen op Amerika zoals we dat lange tijd gedaan hebben. Het is gewoon cruciaal dat wij daar in Europa op handelen, maar dat we niet alleen denken, oh nee, we moeten onszelf verdedigen, maar dat we ook zien dat dit een moment is waarop er nieuwe openingen komen, politiek gezien, nieuwe mogelijkheden zijn. En dat we dus ook de boost die meer focus op Europese technologie kan geven als kans moeten omarmen. En dat we allerlei wensen die we al zo lang hadden, zoals een kapitaalmarktenunie, waardoor het makkelijker is voor Europese bedrijven om investeringen aan te trekken, gewoon echt nu gaan realiseren.
Goed, we gaan straks nog even wat dieper in op die kansen die er ook liggen. Maar eerst nog even over die afhankelijkheidspositie van Europa. Want het feit dat Europese overheden draaien op apparatuur, software en clouddiensten van bedrijven waar ze ook toezicht op moeten houden, maakt het ook lastig om op te treden als diezelfde bedrijven Europese wet en regelgeving aan hun laars lappen natuurlijk. We gaan het even hebben over regulering. De Europese Unie heeft daar altijd in voorop gelopen. Maar vorige week presenteerde de Europese Commissie een aantal plannen om belangrijke wetten rondom privacy en de toepassing van kunstmatige intelligentie te versimpelen, zoals de commissie dat noemt, en in de ijskast te zetten. Dat pakket heeft weer een mooie naam gekregen, de Digital Omnibus. Wat staat er in die voorstellen?
De voorstellen worden eigenlijk gepresenteerd als een soort huiswerk. Er was kritiek vanuit Mario Draghi, voormalig president-directeur van de Europese Centrale Bank, voormalig premier van Italië, een econoom die heel vaak wordt geraadpleegd over hoe kunnen we de Europese economie sterker maken, de interne markt sterker maken. Nou, een ongelooflijk belangrijke stem in dat kader. En hij had in een van zijn rapporten gezegd dat onnodige bureaucratie, weinig soepele uitvoering van regels in Europa echt een barrière is voor concurrentievermogen. Dus we verliezen te veel geld eigenlijk in dat proces. Dus de Europese Commissie zei, we gaan onnodige bureaucratie wegsnijden. We zijn een chirurg, we pakken een keurig mesje erbij en we gaan dat even heel netjes versimpelen.
Nou, dat klinkt als een nobel streven, hè? Minder tijd kwijt zijn aan administratie, meer tijd overhouden voor innovatie.
Klinkt fantastisch en ook sowieso onnodige dingen wil niemand. En zeker geen onnodige regels. Heel veel mensen zijn ook super blij dat die cookies, weet je, die pop-ups waar je altijd maar weer moet aanklikken wat je wel niet wil aan adverteerders die jou overal volgen online, dat je dat niet meer zoveel zelf hoeft te doen. Dus tuurlijk, er zijn altijd grote kansen om dingen beter te doen. Maar dit voorstel voor versimpeling komt op een moment dat Europa onder gigantische druk staat vanuit het Witte Huis om gewoon te stoppen met digitale regelgeving. En die omnibus gaat ook veel over regels, dus in het kader van technologie, dus bijvoorbeeld de AVG over privacy, de AI-wet. Dus het signaal wat de Europese Commissie stuurt, onbedoeld, maar toch, zo werkt politiek, is dat druk werkt. Dus omdat dit nu wordt gepresenteerd terwijl we al sinds Donald Trump weer is aangetreden, de heet het worden aangevallen in Europa op de techregels, lijkt het net of Europa antwoordt op wat Trump wil.
Maar en dan kan lijkt je, dat zo of is dat zo?
Ik denk allebei. Maar het verhaal uit Brussel is, dit was al het plan, dit moeten we toch doen, dit is goed voor onszelf. Maar het komt op een moment dat we heel veel druk ervaren. En even los van die omnibus, want dat is één aspect zien we inderdaad dat er onder druk ook minder ambitie is om bestaande regels te handhaven. Dat er deadlines beginnen te schuiven. Dus wanneer de AI-wet zou beginnen van kracht te worden voor bepaalde hoge risico toepassingen van AI verschuift. Dus er verschuift van alles in Brussel nu. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is om te zien. En het hele idee wat je schetste van Europa was trots om een soort superwetgever te zijn, om op basis van vertrouwen, respect voor fundamentele rechten te innoveren. Ja, dat is echt heel ver weg van de retoriek en politieke agenda's van de von der Leyen-commissie.
Ja, er is ook tegendruk. De vicevoorzitter van de commissie, Eurocommissaris Teresa Ribera, die gaat over mededinging. Die heeft in een interview met Politico de Trump-regering beticht van chantage. Want ze reageerde daarmee op uitspraken van de Amerikaanse handelsminister eerder deze week tijdens onderhandelingen in Brussel. Die zei, de EU moet eerst maar eens haar digitale regels versoepelen als ze lagere importheffingen wil. Hè, daar zie je dat transactionele denken inderdaad weer. Duidt dat erop dat er toch ook nogal wat strijd is binnen de commissie?
Ja, daar duidt denk ik vooral op. Want toen commissaris Ribera eerder een keer iets kritisch zei over grote techbedrijven uit Amerika, werd ze meteen teruggefloten door Ursula von der Leyen. Dus ik ben blij dat ze haar nek uitsteekt. Ik denk ook dat het heel goed is om te laten zien hoe Amerika Europa behandelt op dit moment. Hè. Dat is allemaal echt niet fraai. Dat gaat gewoon hard. En die druk op de regels is wat mij betreft ook iets anders dan klassieke thema's voor handelsonderhandelingen. Dus wat de Trump-regering doet, die trekt het eigenlijk in de handelsoorlog die ze overigens zelf zijn gestart. Dus die zeggen, jullie regels kosten onze bedrijven geld. Daarom gaan wij meer belasting heffen op import van jullie bedrijven. Dus zo wordt ook de Europese industrie, denk aan farmaceutica of denk aan auto's of denk aan kaas uit Nederland, kan van alles zijn, worden ook gestraft met meer belasting omdat wij regels opleggen aan techbedrijven. Mm-hmm. En het punt is een beetje dat de EU begint te antwoorden op detailniveau, terwijl wat Amerika doet is eigenlijk het aanvallen van de legitimiteit van die regels. Dus er wordt echt ook op verschillende manieren gesproken. En ik denk dat wat commissaris Ribera hier doet heel goed is, want die maakt het politiek en die slaat terug. En dat is gewoon belangrijk dat we dat van tijd tot tijd ook zien. En niet alleen maar dat rituele dansen met een nog mooiere uitnodiging aan Trump in een nog mooier kasteel met een nog groter diner, wat al die Europese lidstaten en ook het Verenigd Koninkrijk de laatste tijd hebben gedaan om de beste man te proberen te paaien. Het werkt niet. Kijk naar de Oekraïne plannen waar we nu in een soort koortsachtig tempo weer een antwoord op moeten vinden. Het is denk ik tijd om de realiteit onder ogen te zien en veel meer vanuit het Europese eigen belang en veel steviger te gaan optreden.
Deze taal is de taal die hij begrijpt, zeg je?
Ja.
Of de taal die werkt?
Nou, in elk geval die begrijpt. Of het werkt is denk ik gewoon heel onvoorspelbaar, want de beste man is onvoorspelbaar. Maar we hebben nu een aantal maanden, ongeveer een jaar, dat hele voorzichtige diplomatieke proberen te vleien, proberen te benadrukken welk land nou toch nog weer een nog specialere relatie met Amerika had. Eigenlijk op een manier die ook, ja, vind ik, grenzen overgaat. We worden vernederd door Amerika en we slijmen nog harder. Ik heb daar echt met afgrijzen naar gekeken. Maar daarvan kunnen we denk ik in elk geval zeggen, het werkt niet. Nee. Want de manier waarop Europa deze week samen met Oekraïne geschoffeerd is door dat 28-puntenplan en door de tijdsdruk die daarop is gezet en door de compromissen die er dan verwacht worden, door het geld wat geëist wordt, dat van Europa naar Amerika zou moeten gaan, het is gewoon schandalig en we moeten daar steviger tegen optreden.
We hebben het nu over plannen van de commissie, hè, die digitale omnibus. Daar moeten ook nog alle Europese landen en het Europees parlement mee instemmen. Hoe kijken die ernaar?
Ja, hangt er heel erg vanaf aan wie het vraagt. Ik denk dat er in het Europees parlement ook heel veel zorgen zijn. Want er zijn ook een heel aantal Europarlementariërs, ook uit Nederland, denk aan Kim van Sparretak of Bart Groothuis, die heel erg bezig zijn met digitale soevereiniteit, met digitale burgerrechten, die zelf aan de wetgeving op het gebied van AI hebben meegewerkt en geschreven. Die dus niet willen dat wat eigenlijk al rond leek qua wetgeving, dat binnen hele korte termijn weer onderuit gehaald wordt. Dat schept ook een heel slecht precedent. Maar ja, wat je denk ik kan verwachten is een soort verbreken van het wereldrecord lobbyen opnieuw. Omdat natuurlijk behalve het parlement en de lidstaten er ook weer allemaal bedrijven met belangen, maar ook burgerrechtenorganisaties, universiteiten, ik weet niet wie daar allemaal naar voren zullen stappen, maar ideeën zullen hebben over hoe dit verder moet. Dus doordat je het opentrekt, kan je ook uiteindelijk een doos van Pandora krijgen. Hè? Ik bedoel, wie houdt de regie op zo'n proces? Dat weet je nooit. Het is een politiek proces op een weerbarstig moment. En daarom is het ook zo risicovol om zoiets open te gooien.
Ja, maar we weten allemaal dat de lobbykracht van digitale burgerrechten, of überhaupt burgerrechtenbewegingen, natuurlijk veel minder groot is dan die van grote techbedrijven. Kan je daar een voorbeeld van geven van jouw tijd als Europarlementariër? Hoe werd jij belobbyd?
Ja, ik ga zo een voorbeeld geven, maar ik denk dat we twee dingen even wel moeten scheiden. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk het geld wat wordt uitgegeven en daar heb je 100% gelijk in. De grote techbedrijven geven, geloof ik, al meer dan 120 miljoen euro per jaar uit aan lobbyen in Brussel. Dat zijn echt gigantische bedragen en elk jaar is het weer meer dan het jaar daarvoor. Maar dat betekent niet dat digitale burgerrechtenorganisaties niet heel effectief zijn. Want die kennen de materie en heel veel mensen, burgers, vanuit consumentperspectief, vanuit privacybeschermingsperspectief, maar ook vanuit geopolitiek besef of zorgen over de democratie, ons online debat. Er zijn zoveel redenen waarom mensen niet willen dat we nog meer in zee gaan met grote techbedrijven. Die voelen zich wel heel erg vertegenwoordigd door die maatschappelijke organisaties, zoals Bits of Freedom in Nederland bijvoorbeeld. En dat blijken ook echt hele effectieve organisaties te zijn. Die kunnen parlementariërs ook weer wijzen op bijvoorbeeld hele gedetailleerde juridische oplossingen. Die kunnen ook druk uitoefenen. Die zijn daar vaak creatief in. Dus ik zou die zeker niet uitvlakken. Maar inderdaad, grote belangen en groot geld zijn ook groot vertegenwoordigd. En ja, daarom kunnen we gewoon moeilijk voorspellen waar dit eindigt. Maar dat er iets wordt opengetrokken waar ook heel veel van waarde in zit, zoals bescherming van privacy, zoals verantwoordelijkheden voor techbedrijven, voor wat betreft risico's van kunstmatige intelligentie. Ja, dat wordt nu allemaal toch weer een beetje met een gummetje bijgewerkt.
Ja, en dat voorbeeld wat je nog wilde geven over jouw tijd in Brussel?
Kijk, Big Tech was toen wel iets minder big, maar rondom de AVG is er natuurlijk heel veel gelobbyd. En je zag gewoon vaak...
Dat is de privacywetgeving.
Ja, sorry, databeschermingsrichtlijn. Ja, kijk, je kwam overal vertegenwoordigers van bedrijven tegen. Ook andere bedrijven, ook techbedrijven. Maar ik vind het ook altijd belangrijk dat we uiteindelijk kijken naar de parlementariërs die stemmen. Het is niet zo dat er van lobby een soort automatisch effect uitgaat. Je kan ook een lobbyist spreken en denken, oh nou, het probleem is nog erger dan ik dacht. Terwijl zij denken dat ze een hele mooie presentatie hebben gegeven over waarom ze niks verkeerds hebben gedaan als bedrijf. Mm-hmm. Dus ja, dat lobby hoort er in zekere zin bij. Ik zou het ook goed vinden als we meer kijken naar lobby op andere plekken. Dus het financieren van academisch onderzoek, financieren van maatschappelijke organisaties, industrie, brede organisaties. Dus waar niet één bedrijf naar voren stapt, maar bijvoorbeeld allerlei techbedrijven samen, die dan weer mooie conferenties gaan organiseren, samen met media. Dus je hebt allerlei manieren waarop dat lobbyen gebeurt. Lang niet altijd één op één naar een parlementariër. Maar de grote techbedrijven zijn heel goed in het vormen van ons begrip van technologie. Omdat we ook zo weinig alternatieven hebben om onafhankelijk academisch onderzoek te doen. In een parlement een onafhankelijke dienst te consulteren over technologie. Blijft toch het verhaal wat lobbyisten vertellen. Bijvoorbeeld dat wetgeving, de innovatie altijd in de weg zit. Dat blijft gewoon een heel krachtig en succesvol verhaal.
Jij noemde net Bits of Freedom. Die Europese regelgeving is ook een handvat voor organisaties zoals Bits of Freedom om naar de rechter te stappen, om ook af te dwingen dat bedrijven de regels ook daadwerkelijk volgen. Dat hebben ze ook gedaan in aanloop naar de verkiezingen hier in Nederland. Ze hebben toen een zaak tegen Meta gewonnen, het moederbedrijf van Instagram. Het ging toen over wat we te zien krijgen in onze Instagram feed. Het feit dat er nu in Brussel wordt gemorreld aan die wetten, wat betekent dat voor al die burgers en burgerorganisaties die nu naar de rechter moeten om hun recht te halen?
Nou ja, vooralsnog geldt natuurlijk gewoon de wet zoals die is afgesproken. Dus ze kunnen nog steeds naar de rechter gaan. Ik maak me alleen meer zorgen over de ambitie waarmee handhaving plaatsvindt. Dat kost natuurlijk geld. Daar moet je ook weer echt voor zorgen dat dat goed is opgetuigd. Dat mensen met goede expertise kunnen worden aangenomen. Dat ook die handhavingsinstanties, dus denk aan autoriteit persoonsgegevens, denk aan de ACM, Autoriteit Consument en Markt in Nederland. Dat soort organisaties moeten ook de middelen hebben en de steun, politiek gezien, om stevig op te treden. En het probleem is natuurlijk dat er in Europa verschil zit tussen hoe landen dit aanpakken. En dat er soms ook weer spanning zit tussen belangen binnen een lidstaat. Dus bijvoorbeeld Ierland is een bekende bestemming van grote Amerikaanse techbedrijven voor hun Europese hoofdkantoren. Ja, daar zijn natuurlijk allerlei belangenconflicten. Want aan de ene kant wil Ierland graag die hoofdkantoren als vestiging hebben. Aan de andere kant moet dan de databeschermingsautoriteit daar ook gewoon de wet uitvoeren. En ja, heeft daarmee vaak ook veel meer op het bord. Omdat er zoveel meer bedrijven zijn waar dus zaken kunnen zijn die moeten worden aangekaart. Dus de hele vraag van het stroomlijnen tussen lidstaten, zodat het echt eerlijk is, echt een gelijk speelveld. Ook welke prioriteiten er moeten worden gekozen. Dus dat het zwembad om de hoek wat niet goed met gegevens is omgegaan, is natuurlijk niet even groot in impact als een groot techbedrijf wat dat heeft gedaan. Hoe ga je nou op een slimmere manier en op een innovatieve manier dat handhaven doen? Ja, daar zou ik ook heel graag nog veel meer aandacht voor willen. En dat gaat ook helpen om bij te blijven eigenlijk bij de ontwikkelingen, de groei en de positie die die techbedrijven vergaren. Want wat ik net zei, de techbedrijven zijn nu alweer heel anders in hun soort, in de diensten die ze aanbieden, in de belangen die ze hebben als toen ik in het Europees Parlement zat.
Op welke manier anders?
Nou, de hele AI-race is er natuurlijk bijgekomen als een hele sturende kracht. Dat betekent ook dat toegang tot data nog weer van groter belang is voor die bedrijven. Daarom is ook het herzien van zo'n verordening gegevensbescherming zo'n politiek moeilijk punt. Want het verhaal is, we gaan daarmee de Europese AI-bedrijven een boost geven. Want die moeten ook allemaal toegang tot data krijgen. Maar hoe voorkom je nou dat de toch al grote AI-bedrijven dat niet voor hun eigen gewin gaan inzetten? Dus ja, er komen weer allemaal nieuwe dingen los. En doordat bijvoorbeeld algoritmes een steeds grotere rol spelen in onze levens, doordat die zo weinig transparant zijn, zie je ook dat bedrijven in hun belangen op hele andere dingen gaan inzetten. Was het misschien vroeger mededinging? Gaat het nu veel meer om het tegengaan van transparantie op die kernbedrijfsmodellen? Daarom is denk ik ook de aanval van het Witte Huis op de Digital Services Act, daar hebben we het vandaag nog niet over gehad, maar dat gaat over de verantwoordelijkheid van sociale mediabedrijven voor de content die daar wordt gedeeld, maar ook over transparantie van algoritmes, zo'n doorn in hun oog, omdat het echt raakt aan de kern van hun verdienmodel.
Ja, en ze willen alles wat ze willen kosten wat kost ook die algoritmes en hoe ze te werk gaan, willen ze dus geheim houden.
Ja, dat zij zeggen het is geheim van de smid. Maar wij moeten ons realiseren dat hoe algoritmes uitpakken in het sturen van ons informatiemenu impact heeft op de kern van de democratie. Zien we nog wat journalisten hebben onderzocht? Of zien we hele andere bronnen van informatie? Gaan we helemaal niet meer naar de bron en kijken we alleen nog maar naar de AI-gegenereerde samenvatting bovenaan het zoekbalkje als we online iets zoeken? Er zijn zoveel gevolgen van hoe algoritmes werken en we weten er eigenlijk te weinig over. En daardoor kunnen we ook risico's zoals bijvoorbeeld buitenlandse inmenging onderschatten, overschatten. En dat is allebei niet goed, want het gaat om ons publieke belang, om ons publieke debat. En techbedrijven hebben gigantische macht daarin.
Het is zo groot geworden. Hè? Het speelveld is heel groot. Het zijn wereldmachten geworden eigenlijk, die grote bedrijven. Heb je er nog wel vertrouwen in dat Europa die macht kan inperken?
Ik denk dat we nu wel op een heel cruciaal moment zijn aangekomen. Dus wat je zegt is helemaal waar. Die bedrijven zijn steeds groter geworden, hebben invloed op allerlei domeinen, zijn qua marktwaarde vaak groter dan Europese lidstaten. Dus hebben ook gewoon echt heel veel economische macht die ze kunnen inzetten. En wij worden al maar meer afhankelijk. Dus nu is AI heel hot, hè? Iedereen wil iets met AI. Maar daarmee maken we ons vaak nog een keer meer en dieper afhankelijk van Amerikaanse bedrijven. Dus we moeten ons ook afvragen, kun je het over bijvoorbeeld meer efficiëntie, slimme oplossingen op werk hebben, zonder oog te hebben voor de geopolitieke consequenties? Want ik vind vaak dat dat zulke verschillende grootheden zijn. Hè? Ik bedoel, wie wil er niet meer efficiëntie? Net zoiets als wie wil er niet meer simpele regelgeving? Hartstikke fijn, lijkt me ook leuk. Maar als de gevolgen zijn dat wij meer en meer afhankelijk worden van Amerika, van bedrijven die niet in ons belang handelen en bovendien een instrument zijn in handen van een regering die zich anti-Europees en antidemocratisch opstelt, kun je echt afvragen wat het waard is, wat de prijs is die we ervoor betalen. En die discussie, ook omdat het er politiek niet over gaat, hebben we veel te weinig.
Ja. Het feit is wel dat je, als je minder afhankelijk wil worden, dan ook zelf met alternatieven moet komen. Als wij niet meer ChatGPT willen gebruiken, dan moet er iets anders voor in de plaats komen. Want dat duveltje krijg je echt niet meer terug dat doosje in. Dus je had het eerder over kansen. Wat voor hoopgevende initiatieven zie jij in Europa?
Nou, er is al Le Chat van Mistral, is ook een chatbot. Overigens wil ik niet iedereen massaal aan de chatbots krijgen, want het gaat ook heel vaak fout en mensen kopiëren ook gewoon verkeerde informatie en gaan daarmee op hun bek, om het maar in plat Nederlands te zeggen.
Ben je zelf al eens op je bek gegaan daarmee?
Nee, want ik ben er ook echt heel voorzichtig mee, maar een collega van mij op Stanford wel. En dat kun je dus bijna niet geloven, een hoogleraar die expertise heeft op het gebied van desinformatie wordt gevraagd om expertgetuige te zijn. Dus hij moet als expert in een rechtszaak kennis delen. Dus dat wordt ook formeel bewaard tot in de eeuwigheid. Je moet daar een eed voor afleggen enzovoort. En heeft zo'n bot gebruikt en twee rechtszaken geciteerd die nooit hebben plaatsgevonden. Ja, dagcarrière.
Ja, maar goed.
Dus mensen doen dit echt.
Ja, ja, ja.
Nou ja, er zijn dus alternatieven. Ja, er zijn allerlei alternatieven. Ik zie bijvoorbeeld dat steeds meer gemeenten, dus in Kopenhagen zo, gaan van Microsoft naar Linux. Linux is een Europees open source software systeem, wat ook voor Scandinaviërs heel vertrouwd is, want het is ooit door een Fin gestart. Er zijn heel veel alternatieven, maar het zal heus wel hobbelig zijn om van hetgeen wat we het allerbest kennen, wat we al decennia lang gebruiken, af te gaan. Maar het is niet onmogelijk. We geven bovendien heel veel geld uit aan buitenlandse techbedrijven en vragen ons tegelijkertijd af, ja, oh, wat gek dat het dan met die Europese tech niet zo lekker gaat. Waar zou dat nou aan liggen? Dus we kunnen ook gewoon andere keuzes maken. Accepteren dat dat als transitie even wat frictie oplevert. Maar ons wel realiseren dat het ons ook iets oplevert. He, dat goedkoper en makkelijker als je de prijs betaalt met verlies van soevereiniteit of van veiligheid gewoon geen goede weegschaal, geen goede afweging is.
Ja. Heb jij nog tips voor consumenten, voor luisteraars, hoe wij minder afhankelijk kunnen worden van Big Tech?
Nou, het is sowieso niet zo gek om gewoon minder op sociale media en zo te zitten. Ik geloof dat kinderen er al uren per dag op zitten en nou, wie kent niet de moeite om de telefoon weg te leggen terwijl je eigenlijk moet werken of een boek wil lezen of gewoon met iemand wil praten. Dus het is echt wel ook een brede issue hoe we die technologie in ons leven een plekje willen geven. Hoe we dat in onze democratie een plekje willen geven. Maar op dit moment zijn de bewuste keuzes van welke technologie we kopen, aan wie we onze data geven, waar we onszelf afhankelijk van maken, gewoon urgent. En dat geldt voor elke organisatie, of het nou een museum is, of een ziekenhuis, of een buurthuis, of een basisschool. Dus je kunt daar ook het gesprek over aangaan. Maar ik vind zelf dat het niet helemaal eerlijk is om te verwachten dat de individuele techgebruiker of de school, het ziekenhuis, bij macht is om te navigeren in dat hele complexe techlandschap. Om ook te doorzien wat wijsheid is, daar is echt beleid voor nodig. En niet alleen Nederlands beleid, maar ook Europees beleid. Want die schaal heb je echt nodig tegenover die miljarden bedrijven. En de impact daarvan, onze interne markt, is ons machtsmiddel. Dat moeten we echt optimaal benutten in Europa. Maar ja, dan moet je dus wel echt met plannen aan tafel zitten en samenwerken. En dan moeten mensen ook weten wat de politiek ervan vindt. Als ze in onze naam wat gaan doen. Dus ja, het zou ook mooi zijn dat mensen, zeker nu ze vast ook heel veel lobbyen in Den Haag, ook nog eens lobbyen voor wat meer prioriteit aan de rol die technologie speelt. Om het publieke belang voorop te stellen en om Nederland daarin echt een leider te maken. Ik zie dat echt als kans. Dus we komen hier, dit gesprek vindt plaats op een moeilijk en donker moment, hè, waar we geopolitiek op staan. Maar dat betekent niet dat dit niet ook een gigantische kans is. En ik denk als we het ook zo gaan omarmen, dat het ook leuker wordt voor mensen om mee te doen. Als we alleen maar horen van gevaar hier, gevaar daar, denken mensen, oké, ik doe mijn hoofd naar beneden, ik ga geen nieuws meer volgen en ik hoop dat iemand anders het oplost. Terwijl als je het ziet als kans, wordt het veel leuker en aantrekkelijker om mee te doen. En het is ook een kans.
Toch is er nog geen enkele ICT-expert aan de formatietafel uitgenodigd, las ik deze week. CDA-leider Bontebal is bang om de kerstboom helemaal vol te hangen met verschillende onderwerpen.
Ik dacht dat CDA'ers wel van kerst hielden. Maar ja, ik snap dat wel. Dat er, ze hebben kernthema's en zo. Maar dit is niet technologie is niet de versiering in de kerstboom. Het is de boom, het is de stam, het zijn de wortels. Het is eigenlijk de hele infrastructuur waarop ons leven nu plaatsvindt. Privé, op werk, qua vermaak, qua toegang tot nieuws. Onze veiligheid hangt ermee samen. Dus ik vind het onterecht om dit te schetsen als de kers op de taart, de piek op de boom. Het gaat echt om iets veel kernachtigers dan dat. En ik weet dat een heleboel mensen in Nederland dat begrijpen. Het bedrijfsleven ziet dat steeds meer. Die burgerrechtenorganisaties waarover we het hadden, mensen in de academische wereld die hier onderzoek naar doen. We hebben in Nederland een ontzettend rijk netwerk aan mensen. Denk ook aan wat Marleen Stikker bij De Waag doet, wat een organisatie als Public Spaces doet om ervoor te zorgen dat we met publieke organisaties technologie in lijn met die publieke waarden inkleden. Er gebeurt hier heel veel. Den Haag, stad van vrede en veiligheid al heel lang. Nou, wat zou je kunnen doen met vrede en veiligheid in het digitale domein? Er zijn zoveel aanknopingspunten. Ga die gewoon omarmen en doe niet alsof het versiering is. Het is echt de kern.
Wordt het moeilijk om er op het onderwerp digitalisering of tech, als je het inkadert en zegt digitalisering, dan lijkt het alsof het inderdaad afgekaderd is. Maar wordt het moeilijk om er uit te komen als het gaat over dit thema?
Ja, zeker. Het is heel moeilijk om eruit te komen. Het is nog moeilijker om niks te doen. Nee, dat lijkt op de korte termijn misschien minst ingewikkelder, maar op lange termijn betaal je daar de prijs voor.
En als je kijkt naar de verschillende coalitieopties op tafel, meerderheidskabinet, minderheidskabinet, met GroenLinks, PvdA of juist met Ja 21, welke van die opties is dan het beste als je naar digitale zaken kijkt?
Nou, partijen die internationaal willen samenwerken, internationaal geloofwaardig zijn en die goede mensen op tech hebben zitten. En Barbara Katman bij Partij van de Arbeid GroenLinks is bijvoorbeeld met voorkeursstemmen gekozen, omdat zoveel mensen graag een expert op dit gebied in de Kamer terug wilde. Ook mensen bij D66, bijvoorbeeld Hanneke van der Werf, is ook terug omhoog gestemd, omdat zij zich zo met digitalisering heeft bezig gehouden. Dus het leeft in de samenleving echt meer dan politici denken. En ja, ik heb Ja 21 er nog nooit over gehoord, maar partijen die heel erg op het nationale zijn gericht, weinig Europese ambities hebben, helpt sowieso niet mee. Je moet dit samen oplossen. En eigenlijk zou dat juist voor partijen met een nationalistische insteek voor de hand liggend moeten zijn. Want het gaat om het beschermen van ons eigen belang in Nederland en in Europa. Want als je dus te veel uitlevert aan tech, dan maak je jezelf afhankelijk van anderen. En dat is echt onmenselijk en gevaarlijk.
Ja, je hebt meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van jouw partij, D66, waarin staat dat er een bewindspersoon voor technologie en innovatie moet komen, die onder meer de Nederlandse afhankelijkheid van Big Tech afbouwt. Ben jij beschikbaar als je wordt gevraagd voor die functie?
We hebben allemaal hele goede plannen in dat programma gezet. En ik vind het eerst belangrijk dat er gefocust wordt op hoe partijen er samen uit kunnen komen in Nederland en dat tech hoger op de agenda staat. Ik vind het niet verstandig om te denken dat je met een poppetje en een benoeming er al bent. Het gaat er veel meer om dat het goed is ingekleed, dat duidelijk is wat je ook onderling moet coördineren. Want eigenlijk heeft iedereen een beetje technologie en daarom heeft niemand het. Mm-hmm. Dus dat vind ik een veel interessantere discussie dan wie welk poppetje op welke plek moet zijn.
Ja, maar het staat niet voor niets in het verkiezingsprogramma dat daar een poppetje voor moet komen.
Het gaat om de ambitie om daar veel meer politiek leiderschap op te zien. Zeker, dat is belangrijk. Dat heb ik hier ook nog duidelijk onderstreept, ja.
Het is tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Marietje, wat heb jij voor ons meegenomen?
Nou, ik heb laatst een dik, maar ontzettend interessant boek gelezen over AI. Je raakt er blijkbaar niet over uitgelezen, maar dat is het boek van Karen Howe, Empire of AI. En dat boek gaat eigenlijk over OpenAI. Dat grote bedrijf achter ChatGPT, waar we het vandaag ook al even over hadden. Nou, en het leest echt als een politieke thriller. Allemaal drama's die er bij dat bedrijf zijn geweest. Beloftes gedaan, gebroken. Nieuwe vertakkingen en ontwikkelingen. Maar het is echt heel interessant om zo'n inkijkje bij zo'n machtig bedrijf te krijgen. En ook iets mee te krijgen van hoe politiek het is wat ze daar doen.
Wie heeft het geschreven? Want wie geeft dat inkijkje?
De auteur is Karen Howe, is een Amerikaanse journaliste van Chinese komaf. Zij heeft echt allerlei interviews gedaan, maar was ook al langere tijd bezig om als journalist artikelen te schrijven over OpenAI. Is daar toen ook een aantal dagen binnen in het bedrijf geweest. Dus zij heeft al langere tijd het bedrijf gevolgd van heel dichtbij. Heeft heel veel insiders gesproken en schrijf het op een toegankelijke manier op. Dus ik zou het boek kunnen aanraden.
Empire of AI, dankjewel. Dan redacteur Guus. Hij tipt het boek Reporting the EU. Aan de hand van interviews met EU-correspondenten geven de auteurs je een inkijkje in de wereld van de EU-journalistiek. Hoe gaan journalisten in Brussel te werk? Waar lopen ze tegenaan? En hoe kan de journalistiek de Europese Unie beter controleren en waar nodig ter verantwoording roepen? Dat is een boeiend boek, zegt Guus, voor iedereen die een kijkje achter de schermen wil bij het Brusselse perskorps. Dan de tip van chefredactie Freek. Volgens hem moet iedereen het boek Dik Schoof lezen van parlementair journalisten Lemya Aharouai en Petra de Koning van het NRC... Een heerlijk geschreven portret van deze partijloze premier, wat volgens Freek een ontnuchterende kijk geeft op zijn drijfveren en de dynamiek in en rond zijn regering. Heb jij het gelezen toevallig al?
Nee, ik weet ook niet of ik dat kan opbrengen, maar blij met de tip, ja.
En mocht je niet genoeg kunnen krijgen van Big Tech en Marietje Schaken, dan tip ik natuurlijk het boek De Techkoep, hoe techers gaan regeren en we de macht weer terugwinnen. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's, die kun je vinden op onze socials. Wij zitten nog steeds op X, maar we zien daar wel de interactie met rassenschreden afnemen. Dus we zitten ook op Instagram en op Blue Sky. Zoek ons daarop, Café Europa. Marietje Schaken, dankjewel voor dit gesprek. Fijn dat je
dankjewel, was. Graag gedaan.
Dit was hem voor nu, Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie Freek Ewas en Guus Boeren. Productie door Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.